zegen. Vooraf enkele mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen is er bediening van de heilige doop aan Sophie Schultz. Morgenavond is er verkoop van collectebonnen. Volgende week zondag hoopt in beide diensten ons voor te gaan dominee H. van der Ham. De collecten vandaag zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Voor zover van toepassing geldt, zo de Heere wil. En wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen zingen, gemeente, Psalm 103, het eerste en het achtste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. En het achtste, gelijk het gras. Nee, laten we het negende vers zingen. Maar zere gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dus 1 en 9 van Psalm 103.
Thank you.
We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 147, het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Psalm 147, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de wet als volgt samengevat: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Lucas 5. We lezen vers 17 tot en met 26. Lucas 5, vers 17 tot en met 26. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde. En er zaten farizeeërs en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heeren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende, waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder, met het beddeke in het midden, voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zei tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus hun overdenkingen bekennende antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: Sta op en wandel? Doch, opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zei hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: We hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de preek. Voordat we naar dit woord gaan luisteren, worden we geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente, aan Sophie. En daartoe willen we allereerst het formulier met elkaar lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, omdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil, het kwaad voor ons best wil gebruiken. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en zijn wederopstanding inlijvend, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits, aangezien in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede met heel ons innerlijk. Met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten er verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overzoeks mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl dan nu de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Laten we nu samen gaan zingen uit Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En onder het zingen van deze psalm zal Sophie de kerk worden binnengedragen. Dat wij dan deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten we bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. We bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wil aanzien. En door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en met de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik jullie als doopouders vragen om op te staan? Geliefden in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad, ons nageslacht, zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde met dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat u al zo gezind bent, zult u van uwentwege, van uw kant hierop, ongeveinsd oprecht antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt, voor uw rekening neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan u vader en moeder bent, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader Schultz? Wat is daarop uw antwoord, moeder Schultz? Beste ouders, misschien weet u het niet, weten jullie het, misschien niet, maar we hebben thuis een paar kippen. Een van die kippen die heeft 4 kuikentjes gekregen. Nou ja, 4 eieren uitgebroed van een andere kip. En ze heeft die kuikentjes tot haar kuikentjes aangenomen. We hebben moeder kip in een rennetje gezet, maar inmiddels hebben we er nog maar 3 kuikentjes. Een van de kuikentjes die liep onder het hek door. En toen hij terugliep, liep hij tussen de andere kippen. En die hebben hem doodgepikt. Wat is het belangrijk om een goed hek en een goed stuk gaas te hebben, zodat ze niet weg kunnen. En wat is het belangrijk ook voor een kuikentje om heel dicht bij moeder te blijven. Daar is het veilig om zich onder haar vleugels te verstoppen. Daar is geen gevaar. De Heer Jezus heeft dat beeld eens gebruikt toen hij Jeruzalem zag. Hij wilde dat de mensen van Jeruzalem ook als kuikentjes bij hem onder zijn vleugels zouden veiligheid zouden vinden. Jeruzalem, Jeruzalem, zegt Jezus dan, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijkerwijs aan hen, haar kuikens. Maar gijlieden hebt niet gewild. Je kunt Sophie ook wel vergelijken met zo'n klein kuikentje. En nee, God was niet haar vader. Net als die kuikentjes van ons. De eieren waren van een andere kip. Maar de doop is er een teken van dat de Heere God haar vader wil zijn. En voor haar wil zorgen. Net zoals die kip van ons voor die kuikentjes van die andere kip wil zorgen. De Heere God wil Sophie en jullie aannemen als kind. Een kuikentje is heel kwetsbaar, heel klein. Eén pik van die andere kip en het was gebeurd. Het is best gevaarlijk om klein te zijn. Het is best gevaarlijk ook om mens te zijn. In deze wereld. Er zijn vijanden. Ons eigen hart. De wereld om ons heen. En ook Satan. Hij zoekt onze dood. Kinderen des torens zijn we van nature. Maar in de doop zegt de Heere: kom nou maar schuilen onder mijn vleugels. Ik wil God zijn. Achter het hek, achter dat gaas van mijn geboden. Ook dat. En van mijn verbond. Daar is het veilig. Bij het bloed door mij gestort. We hebben het op doopbezoek erover gehad. Dat water wijst heen naar het bloed. Dat reinigt van alle zonden. En als je bij de Heere mag leren schuilen, dan kan geen vijand je meer wat doen. En de Vader belooft dat, de Zoon belooft dat en de Heilige Geest belooft dat. En daar is ook plek voor vaders en moeders, voor oma's, voor opa's, voor u allen. Dat is de plek waar de zegen van de Heere te verkrijgen is. Die zegen bidden we jullie toe. En zingen we jullie toe straks na de doopsbediening met Psalm 134, vers 3. Hendrika Johanna Schultz, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Deze doopsbediening eindigen met dankgebed. De Heere bidden om zijn zegen. In onze voorbeden gedenken we aan het gezin van Marco en Elise Born, die in de afgelopen week rond het graf stonden van hun lieve oma. We denken ook aan zuster Arina Verhagen. Ze heeft te kampen met een ernstige bacteriële infectie. En er is dankzegging dat ze niet hoeft te worden opgenomen. En het inmiddels weer iets beter mag gaan. We willen de Heere bidden en danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren. Opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon, Jezus Christus, mits schaders, de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, dat is het doel van ons leven. Daar is Sophie voor geschapen. Daar zijn we allemaal voor geschapen. Heere, en dat bent u zo waard. Als schepper, als koning, als Heere, als onderhouder, als verlosser en zaligmaker. En Heere, we moeten u belijden dat het loven en prijzen, dat het dienen van u, dat het leven voor u zo gebrekkig is naar ontvangen genade. En dat het van nature helemaal niet bij ons te vinden is. Heere, we belijden u onze zonde en onze schuld. Maar we hebben gezongen, Heere, dat wanneer we in onze zonde en ellende tot u zich ter genezing, tot u om vergeving zouden gaan, dat u dan ook die vergeving wil geven. En zo bidden we, Heere, of we allen, zoals we hier zijn in uw huis, dat mogen kennen, dat gebroken hart, dat opziet naar u, dat niet zonder u en uw genade kan. En we bidden zo om het werk van uw geest, of u ons dat wil schenken, omdat we mogen leven voor u, mogen leven door u. We danken u, Heere, voor het feit dat Lauran en Joline hier voor uw aangezicht mogen staan met hun kleine Sophie. U hebt hen gezegend door hen dit kindje te schenken. En we bidden u, Heere, of u voor hen wil zorgen, of u voor hen als gezin wil zorgen. En dat ze een kleine meisje maar elke dag bij u neer mogen leggen. En dat ze zelf met hun kleine meisje bij u mogen schuilen onder uw vleugels. Want bij u alleen is het veilig. Heere, en we bidden om uw genade voor heel de gemeente. U kent ons en u weet wie we zijn. U weet van verdriet, van ouders, van grootouders, van kinderen. We bidden, Heere, of u die moeite en dat verdriet ook wil aanschouwen, opdat we het in uw hand zouden geven. Ook als we de kinderzegen missen, als we er zo naar uitgezien hebben, of nog steeds naar uitzien. U weet van gebrokenheid en pijn. Heere, we bidden voor alle kinderen, voor alle mensen die hier ooit als kind gedoopt zijn. We bidden, Heere, denk aan uw verbond. We zijn toch allemaal bij u vandaan gelopen. Maar er is toch genade, Heere, voor weglopers. U bent het. U bent het. Die ons allen kan bereiken. Die al die gedoopten kan bereiken. Waar ze zich ook bevinden. Heere, u weet van gebrokenheid in de gemeente. Van moeite en zorg. Van leed en verdriet. Van verliezen die we geleden hebben, op wat voor manier dan ook. Verliezen vanwege sterfgevallen. Verliezen vanwege ongeboren leven dat werd weggenomen. Verliezen vanwege gezondheid die er was en er niet meer is. Of die steeds minder wordt. En we bidden, Heere, om uw hulp, om uw kracht voor ons allen in alle dingen. Zo dragen we u ook degene op die we bij name genoemd hebben. We bidden voor het gezin van Marco en Elise en uw kinderen Jente en Matthew. We bidden om uw troost, om uw nabijheid als ze afscheid moesten nemen van hun lieve oma. En we danken u, Heere, dat u betoond hebt de getrouwe te zijn. De God die niet laat varen het werk dat uw hand begon. Heere, dat u getroost hebt door uw woord en door uw geest. En wilt u ook verder nabij zijn. En Heere, als er een oma die het leven van het gebed mocht kennen weggenomen is, geef dat er weer anderen haar plek mogen innemen. Die dat leven met gevouwen handen en gebogen knieën mogen kennen. We bidden u, Heere, voor onze zuster Verhagen, die thuis zit vanwege een ernstige bacteriële infectie. U weet, heren, hoe kwetsbaar een mens is, wij allen en ook zij. En we danken uw naam dat u haar wilde sparen en dat er inmiddels weer enig herstel mag zijn. En we danken u bovenal, heren, voor uw goedheid, die hemelhoog is en die ook opgemerkt mag worden, te midden van alles. Heren, wat een wonder dat u mensen zegent en dat u zelfs de dieren wil zegenen, volgens een van de psalmen. En dat u uw hulp nooit vruchteloos doet vergen. Heren, wilt u uw vleugelen over ons allen uitbreiden? Deze dienst en de prediking van het woord, help en leid ons bij het verkondigen van het woord en bij het luisteren. En mag het woord, Heren, ons hart raken, tot bekering brengen en uw kinderen vertroosten en versterken. En Heren, schenk ons die zegen die we nodig hebben. Ook als we misschien denken dat het goed zit, terwijl het niet zo is, ontdek ons daaraan, Heren. En breng ons alsnog op die plek waar de echte rust, de vergeving geschonken wordt. Wilt u Satan van ons weren en zegen allen die een taak hebben deze dienst. En Heren, zorgt u, we bidden het nogmaals, voor dit gezin, voor deze vader en moeder en voor dit kleine meisje. Wilt u hen onder uw hoede nemen? Wij bidden het uit genade, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. We gaan samen zingen als inleiding op de preek uit Psalm 141, vers 1 en vers 9. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden, en doch op u zien mijn schreiend ogen. Dus 1 en 9 van Psalm 141. na de preek zingen we Psalm 30, vers 8. Thema van de preek: aan Jezus' voeten. Aan Jezus' voeten. We letten op vier dingen. Vier keer een V. Verlamming. Volharding in het geloof. Verlossing. En verheerlijking. Dus aan Jezus' voeten. Verlamming. En dan denken we aan die zieke man die geraakt. Volharding. Daar zie je het geloof, het vertrouwen van die vier mannen met een vriend. Volharding, ze houden vol. Verlossing, dat vind je aan de voeten van de Heer Jezus. Vergeving, genezing, verlossing. En tenslotte verheerlijking. Want God wordt verheerlijkt en geprezen. Gemeente, stel je voor dat je niet kunt lopen. Dat is wat. Wat is heerlijk om buiten te spelen als kind. Maar als je verlamd bent, dan kan dat niet zo gemakkelijk. De bel gaat en de kinderen uit de buurt vragen: wie gaat er mee voetballen? Maar jij kunt niet mee. Zwemmen dan, ook dat gaat niet. Fietsen naar school, nee. Je bent verlamd. Je benen zijn te slap om je te dragen. Vandaag kun je een rolstoel krijgen, maar in de tijd van de Bijbel had je geen rolstoelen. Was je verlamd, dan kon je alleen maar zitten of liggen of half liggen. Je was afhankelijk van andere mensen. En als je geen vrienden had of geen broers die je hielpen of zussen, dan kon je niets anders dan maar liggen en wachten. Zitten waar je zit. Hulpbehoevend. Een van de ergste dingen was nog wel dat je er in geestelijk opzicht ook niet bij hoorde. Want dat je verlamd was, zo dacht men in de tijd van de Bijbel, dat was niet zomaar. Daar zat volgens de gedachte van velen een bepaalde zonde achter. In de tempel was je ook niet welkom als kreupele. En waar moet je het dan zoeken? Vanmorgen zien we zo'n verlamde man, toonbeeld van ellende. En tegelijk een beeld van ons mensen, zoals we zijn. Zoals we zijn geworden. We zijn geschapen. We zijn geschapen om te wandelen. Te wandelen met God. En Adam en Eva deden dat voor de zondeval. Maar ze hebben Gods hand losgelaten. En Gods tegenstander de hand gegeven. Ze zijn naar dat andere rennetje gegaan, om het zo te zeggen. En dat betekende de dood. En nu is er niemand die dat uit zichzelf doet, kan en wil. Wandelen met God, leven voor de Heer. We zijn geestelijk verlamd, kun je zeggen. In zonde ontvangen en geboren. Dat is schuld. Want de Heer is het waard dat we voor hem lopen. En voor hem leven. Maar we doen het niet. En ook als die schuld weegt dan, en je last van krijgt, en je hoort dat er al een middel is waardoor het weer goed kan komen, zodat je weer met God kan wandelen, dan hebben we zelf nog niet eens benen om tot de Heer Jezus te gaan, en geen handen om hem aan te grijpen. Ervaar je dat wel eens? Je moet gebracht worden, want er is haast bij. Vandaag. En dat kan. Wedergeboren worden. Aan Jezus' voeten terechtkomen. We zullen dat horen. Deze lamme man, hij is heel bevoorrecht. Hij boft, want hij heeft mensen die hem helpen. Enige mannen lezen we. Vier, zegt Marcus in zijn evangelie. Zouden het vrienden geweest zijn? Familieleden? Broers of neven, wie zal het zeggen? In ieder geval zijn ze bewogen met deze verlamde man. Waar gaan ze naartoe? Naar Jezus. Ze hebben gehoord dat hij wonderen doet. Dat hij zieken geneest, net nog die melaatse. Zou hij geen raad weten met hun vriend of met hun neef of broer? Natuurlijk, natuurlijk. Al lezend zijn we op de hoogte gebracht door Lucas. Hij schrijft in vers 17 dat de kracht van de Heere er was om te genezen. In dat huisje, vermoedelijk dat huisje van Petrus in Capernaum, was kracht om te genezen. Om hen te genezen, staat er. Schriftgeleerden en fariseeën. Dat is bijzonder, dat huisje was er vol mee. Uit alle dorpjes in Galilea, Judea en Jeruzalem, overal vandaan waar maar schriftgeleerden en fariseeën wonen, waren ze gekomen. Wat komen ze doen bij Jezus? We komen ze voor het eerst tegen in Lucas. Ze hebben natuurlijk gehoord van de Heere Jezus. Over zijn preken, over zijn wonderen. Over de mensen die achter hem aangingen, die hem zochten. En het gonsde door het land. En nu komen ze zelf eens kijken. Op inspectie, zouden we zeggen. Polsoogte nemen. Waarschijnlijk waren er ook mensen bij uit de scharen. Van het gewone volk. En de mensen verdringen elkaar in dat huisje. Je ziet het voor je. Mensen bij de open ramen die geen woord willen missen. En ze zitten op de kast en in het raamkozijn bij de deur. En kijk. Buiten lopen er een paar mannen rond het huis. Op een mat tussen twee draagstokken ligt een verlamde vriend. Laten we het maar op een vriend houden. Maar het kan dus ook een broer of een neef zijn. Of een buurjongen. Ze willen naar binnen. En ze kijken eens bij de deur. Het is overvol. Dat wordt niks. Wat nu? We kunnen er niet langs. Zullen we maar weer teruggaan? Nee. Nee, terug, dat is geen optie. Teruggaan, dat betekent verlamd blijven. Niet geholpen worden, ellendig blijven. We moeten naar Jezus. Hij alleen kan ons helpen. Zullen we via de trap? Ja, hoezo? Nou, via de trap. En dan via het dak. Hoe bedoel je? Nou, op de plek waar Jezus staat, daar maken we gewoon een gat in het dak. En we laten onze vriend door dat gat in het dak naar beneden zakken. Hebben we niet een paar touwen? Nee. Nou, dan kunnen we onze riem misschien wel gebruiken. Die knopen van elkaar aan het draagbaar. Dan moet het lukken. Ja, zomaar een gat in het dak maken van het huis van een ander. Dat doe je toch niet? Kan dat wel? Ja, dan maken we het weer. Of we betalen het. Heb je daar niet alles voor over om bij de Heere Jezus te komen? En zo gaan ze voorzichtig de trap op die langs dat huisje gebouwd is, zo naar het platte dak. En ze leggen hun vriend neer daar op dat dak. En op de plek waar de Heer Jezus dan ongeveer moet staan, daar leggen ze hun oor tegen het dak om te luisteren. Staat hij hier of moeten we misschien nog een halve meter opzij? Is dit de plek? Luister jij ook eens. En zo liggen die mannen daar met hun oor op het dak. Hier moet het zijn. Hier staat hij. Ik weet het zeker. Ik hoor zijn stem. Hier het duidelijkst. Jezus. Gemeente. Herkent u zich in deze mannen? We moeten naar de Heere Jezus toe. En wegblijven, dat is geen optie. Want hij alleen kan ons helpen. Hij alleen kan ons redden. Hij alleen kan uitkomst geven, genezen. Herken jij je hierin? Waarom? Waarom zou je naar de Heere Jezus toe? Nou, wat betekent zijn naam ook alweer? Jezus, de Heere verlost, de Heere redt, de Heere maakt zalig, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daarom herken je dat, dat er een moment in je leven kwam en dat je geen rust meer vond en dat je jezelf niet meer kon helpen en anderen je niet meer konden helpen en je niet meer te troosten was met een gedichtje of met een bijbeltekst of door een gebed. Nee, je moet bij hem zijn, de zaligmaker. Gemeente, dat is nou het geloof, dat is nou het ware geloof. Het echte, dat de Heilige Geest werkt als vrucht van de wedergeboorte. Dat vrucht dat onmisbaar is voor ons allemaal. Geloof dat je uitdrijft en heen drijft naar de Heere Jezus. Niet alleen die eerste keer, maar ook elke keer weer opnieuw, elke dag. Dat kenmerkt het geloof, gemeente. Heer, waar dan heen? U alleen, onder uw vleugelen. En dat stuit op weerstand. Tegenstand, belemmeringen, zoals ook hier in Lucas 5. De mensen kunnen je in de weg staan. Mensen die wat van je vinden, die over je praten, die naar je pikken. Dat kan zelfs ook in een kerk gebeuren. Uitspraak van een dominee kan je hinderen. De opvoeding. Maar vooral dat eigen hart. Alles tegen. En wat moet je bij de Heer Jezus doen? Je kunt niets anders dan je eigen hulpeloosheid en hopeloosheid beleiden. En erkennen, Heere, wees mij de zondaar genadig. Ik ben het die tegen u, o Heere, zware menigmaal misdreven hebt. Geen genade waard, toen waardig en toch, dat is dat geloof weer. Ik moet bij de Heere zijn. Ik kan niet wegblijven. De wereld kan aan je trekken en er kan tegenstand komen van je oude vrienden en toch. Ja, maar heb je dan het ware geloof en wil je dan zeggen dat je bekeerd bent? Nou, dat weet ik allemaal niet. Eén ding weet ik. Ik moet bij de Heere Jezus zijn. Het echte geloof is als een magneet, gemeente. Dat ware geloof. In ons natuurlijke hart zit ook een magneet richting de zonde. En die blijft je leven lang. Ook als je de Heere mag kennen. Maar als de Heilige Geest in je leven gaat werken, dan komt er zo'n andere magneet. Een magneet in je hart richting de Heere Jezus. Ongeloof, dat gaat gewoon weer lekker slapen met wat geruststellende middelen. God moeten doen. En die ene goede, degelijke dominee heeft het ook nog eens gezegd. En vervolgens blijft het zoals het was. Dat is ongeloof. Of die andere dominee die zegt dat het uiteindelijk allemaal wel goed komt. Want je leeft toch serieus en je gaat toch naar de kerk en je leeft er toch naar. En je houdt je daaraan vast. En je neemt zo'n opmerking als een soort slaapmiddel. Maar het is allemaal ongeloof. Verdoemelijk ongeloof. Wat ons bij de Heere Jezus vandaan houdt. Op wat voor manier dan ook. Waardoor we verloren blijven en gaan voor eeuwig. Gemeente, het ware geloof, dat kent geen rust voordat het rust vindt bij de Heere Jezus Christus. En het trotseert alles. En zo drijft de Heilige Geest deze mensen in hun krachteloosheid naar hem die alle macht heeft. Kent u dat? Dat je zelf gaat, maar ook dat je die vriend van je mee wil nemen. Die hulpbehoevende vriendin. Want dat kenmerkt nou ook het ware geloof, gemeente. Wil dat anderen meegaan. En ook aan zijn voeten terechtkomen, dat is de lijn naar de doop. Er ligt een roeping voor jullie om Sophie, nu ze zelf nog niet kan lopen en wandelen met God, bij de Heer Jezus neer te leggen. Aan zijn voeten. En dat hebben jullie gedaan als het ware. Door haar naar het doopvont te brengen. En zo zijn wij vroeger ook bij hem gebracht. Door onze ouders. Maar dat moet ook elke keer weer opnieuw. Elke dag. En dat met verwachting. Niet van vrienden, niet van Sophie of van onszelf als doophouders. Maar van de Heere Jezus. Gemeente, hebt u verwachting. Verwachting van hem. Gelooft u dat er bij hem uitkomsten zijn. Zelfs tegen de dood. Tegen ons harde hart. Het hart van je kind. Dan doe je er toch alles aan om ze aan zijn voeten te brengen. Zoals die vrienden. En kijk eens luisteren. Dat zag u wel. U zag het voor u. Op het dak met een oor zo naar beneden. Waar is de stem van Jezus nou het duidelijkst te horen? Dat betekent dat u verantwoord omgaat met de schoolkeuze van je kind. Waar breng je je kind naartoe? Naar een plek waar de stem van de meester te horen is? Een belangrijke vraag als je verantwoordelijkheid draagt voor wie er aangenomen wordt op school. Want die meester of juffrouw die is geroepen om die stem weer te geven, door te geven. Stem van de meester. Klinkt die stem in uw opvoeding en in uw gezin? Horen uw kinderen Jezus stem? En waar leggen we ze neer? Die gehandicapte jongen. Of die oma. Die gaat dementeren. Als het naar je verlangen, als het maar even kan. Een plek waar die stem klinkt. En bovenal hè, met de twee touwen van je biddende handen. Legt u ze voor zijn voeten neer. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op. En bid om genade. En met verwachting. Doen we dat als broers en zussen. Voor je broer en zus als je die mag hebben. Gemeenteleden, vriendinnen. Voor wie ben jij een vriend? Echte vrienden, echte vriendinnen brengen elkaar aan Jezus voeten. Door voor elkaar te bidden. En ze beseffen maar één ding. Ze beseffen één ding is echt belangrijk. Het allerbelangrijkste. Dat is het doel van ambtsdrager zijn voor de gemeente. En soms zou je alle mensen die in de weg willen staan wel weg willen sleuren. Of gewoon maar via het dak. Maar hoe dan ook, we moeten echt gemeente bij hem zijn. Op die plek waar zijn stem klinkt. Want gemeente, daar zijn de voeten van de Heer Jezus. En andersom ook. Waar zijn stem klinkt, het woord. Hey, Andreas stoot Petrus aan. Hoor jij dat ook? Er klinken voetstappen op het dak. Misschien zal Petrus wel naar buiten willen rennen. Wat moet dat daar op het dak? Nou, kijk daar. Er valt klei naar beneden. Zomaar op hun hoofden. Er klinkt geschuifel boven hen. En dan ineens zien ze dat er een kiertje ontstaat en ze zien de blauwe lucht, een streep zonlicht komt naar binnen. Een gat. Er wordt een gat gemaakt en met dat ze dat gat zien, verschijnt er een hoofd door dat gat. En dat gat wordt groter en dan zien ze nog een hoofd en nog een hoofd. Je ziet het voor je gemeente en de hoofden verdwijnen en dan zien ze twee paar handen die een kleiplaat wegschuiven. Iedereen is stil geworden in dat huis en alle mensen kijken naar boven. Kijk nou, er komt een soort brancard naar beneden. Door het dak heen. Voorzichtig, horen we iemand zeggen. Gelijk laten zakken. Anders gaat het scheef. En zo laten vier paar handen een brancard zakken tot voor de voeten van de Heer Jezus. En op die brancard, daar ligt hij. Die lamme man, een zondig mens, zonder kracht in zijn benen. Voor Jezus die alle kracht heeft. De ogen van de man kijken omhoog. En Jezus kijkt omlaag. Wat zou je zien in de ogen van de Heer Jezus? Ontferming. Ontferming. En dan kijkt de Heer Jezus omhoog, opnieuw naar dat gat. En hij ziet daar die vier hoofden naar beneden kijken. En wat lezen we dan? En hij ziende hun geloof. Dat geloof van die vrienden, dat is zonder meer duidelijk. Hij ziende hun geloof. Dat het geloof is, nou, dat kan je zien in de daden. Daaraan kun je het zien. Daaruit komt het openbaar. Ze hebben er alles voor over om een vriend bij de Heer Jezus te brengen. Dat is het geloof. Hij ziende hun geloof. En gemeente, als de Heer Jezus het niet gezien had, dan had hij het nog geweten. Want hij is zelf de werkmeester ook van dat geloof, nietwaar? Hij is de bron ervan. En dan komt de verlossing. Hij ziende hun geloof. Zij tot de geraakte, tot de verlamde mens. Uw zonden zijn u vergeven. De schuld is weg die er ligt voor God. De kloof die er is door de zonde tussen God en zijn ziel is gedempt. Overbrugd. Je bent verzoend met God door de vergeving van de zonde. Gemeente, wat een lessen zitten hier in deze paar woorden. Mens, uw zonden zijn u vergeven. De Heer Jezus die leert ons hier wat onze grootste nood is, wat nou het grootste probleem is. Dus niet de ziekte, niet de zorg, zelfs niet de verlamming van de benen van die man. De grootste nood is onze zonde. En als hij het ons niet zou zeggen, gemeente, we zouden het niet geloven. We zouden het niet in de gaten hebben. Omdat we er van onszelf geen last van hebben. Omdat we er uit onszelf niet van overtuigd zijn. Maar hij is het die het ons leert. En ons ervan wil overtuigen. Wat een les. Wat een les. Onze grootste nood. En dan het eerste woord. Hè? Hoe spreekt hij die lamme man aan? Mens. Ja, dat is hij. Een nakomeling van de eerste mens. Adam. In Marcus 2 en Matthäus 9 vind je deze geschiedenis ook. En dan zegt de Heer Jezus wat anders zo lijkt. Dan zegt de Heer Jezus. Zoon. Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Dat is vreemd. Wat zou hij gezegd hebben? In de Hebreeuwse vertaling van dit gedeelte, de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven, maar Jezus heeft in het Aramees of in het Hebreeuws gesproken. En in die vertaling, daar staat dat Jezus zegt, zoon van Adam. Zoon van Adam. Adam, mens. En zoon van Adam, dat is een mens. Dus zo komen die evangeliën aan hun weergave. Zoon van Adam, mens. En zo schrijft Marcus en Matthäus dan, zoon, uw zonden zijn u vergeven. Het is intussen ook ontdekkend, nietwaar? Want dat zijn we, mens, gevallen in Adam. In zonde ontvangen en geboren. Dat houdt het allemaal in. Ben je er ook van overtuigd? Geraakt? Je moet bij Jezus zijn. En ook al voel je het misschien niet. Hij zegt het u vanmorgen. Op dat u daarom tot hem zou gaan om vergeving. Om van zoon van Adam, zoon van God te worden. Aangenomen, net als die kuikentjes aangenomen zijn door de moeder. Aangenomen tot kinderen van God. Door het geloof in Christus die de zonde vergeven wil. De breuk met God herstelt. Gemeente, daarvoor is hij gekomen. Daarvoor is hij hier in Capernaum. Hij is niet gekomen om wonderen te doen, de Heer Jezus. Maar hij is gekomen om zalig te maken wat verloren is. En hoe hij dat kan, gemeente, de zonde vergeven, omdat hij God is. Omdat hij gaat sterven aan het kruis waar God de zonde gaat veroordelen. Ook de zonde van die kreupele man. En daarom kan hij, daarom mag hij de zonden vergeven. De gemeente, dat gaat dus boven genezing uit. Dat is best een dingetje, best gevoelig ook. Want er is zoveel ziekte, en er is zoveel zorg en er is zoveel moeite in de wereld. Maar de Heere Jezus die leert het ons hier. We willen zo graag beter worden als we ziek zijn. En als het niet gaat, dan verlangen we zo naar beterschap en naar herstel. En dat mag, daar mag je om vragen, zeker. En wat is het moeilijk, ontzettend moeilijk als je gehoord hebt dat herstel niet meer mogelijk is. Of als het psychisch zwaar is en zwaar blijft. Mag je bidden om een wonder? Natuurlijk mag dat. De Heer kan wonderen doen, boven bidden of denken. Maar dit is het grootste wonder. Vergeving. En dat is ook voor onze kinderen het allerbelangrijkste, gemeente. Dat ze bij papa en mama merken. Hier gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste. Niet dat papa goed kan timmeren of een mooie auto heeft of wat dan ook. Of mama zulke gezellige ideeën heeft. Dat mag. Dat is ook mooi. Dat is heel goed. Maar vergeving. Van de Heere Jezus. Dat gaat boven alles uit. Door het geloof ontvangen. Ja, zegt u, maar nou heb ik nog wel een vraag. Want hier staat dat Jezus hun geloof zag. Dat is het geloof van die mannen, van die vrienden. En dan zijn ze vervolgens tot de geraakte. Worden dan de zonden van deze man vergeven in de weg van het geloof of door het geloof van die vrienden? Zo lijkt het hier wel te staan. En gemeente, we kunnen er wel wat bij bedenken. Wat erbij bedenken. Deze man die zal ongetwijfeld ook geloof gehad hebben. En dat is ook in lijn met de schrift. Die man die had ook last van zijn zonden, niet waar? Sommige kinderbijbels die weten dat ook te vertellen. Nou, dat zou kunnen. Maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Er staat Jezus hun geloof ziende. Zij. In ieder geval is dit dan de les. Dat je anderen tot rijke zegen kunt zijn door je geloof. Zoals Noach geloofde en heel zijn gezin mocht mee in de ark. Abraham, in wie alle geslachten van de aardbodem gezegend werden. Wees een zegen, zoals vaders en moeders tot zegen kunnen zijn voor hun kinderen, als ze zelf nog niet kunnen geloven. Tot zegen door een voorbeeld, door een godsvrucht. Tot zegen voor een kind dat zelf niet kan gaan. Zoals deze man, deze vriend niet kon gaan. Biddende ouders, een biddende opa, een biddende oma. Wat een zegen kunnen ze verspreiden. Als God hun gebeden voor hun kleine en achterkleinkinderen gaat verhoren. Wat dat betreft ligt er een prachtige lijn, gemeente. Jullie kwamen met Sophie naar het doopvond. En als het goed is, door het geloof. Jullie hoorden hoe de Heere sprak. door dat water. Zo zeker als water wast, zo zeker wil ik Sophie en u allen wassen van zonde. Dat heb je in de belofte ontvangen. En in die belofte heb je ook een genaderecht ontvangen. Om te pleiten wat de Heer heeft beloofd. En de geest die is beloofd, die wil het toe-eigenen wat je in Christus hebt. Maar, ja, misschien hebt u nog steeds die vraag. Nou is mijn vraag niet beantwoord. Had die man zelf geloof? Misschien niet. Misschien wel niet. Maar Jezus heeft toch de bevoegdheid om het op zijn manier te doen. Hij is de Heere, wij niet. Wij zijn aan zijn woord gebonden, waarin hij ons de weg wijst. Ook als het gaat om vergeving van zonde. Maar hij is er niet aan gebonden. De vraag die blijft, gemeente, is deze. Hebt u dat geloof? Dat geloof dat ziet dat je niet voor God bestaan kunt. Dat je schuldig staat en daarom de Heer Jezus nodig hebt. En daarom tot hem gaat. Misschien is er iemand die het er niet mee eens is. Dat gaat toch zomaar niet. Ja, op wie lijkt u dan? Kijk eens in vers 21, gemeente. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen het overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt? De Heere weet wat ze denken en wat ze bij zichzelf zeggen. Hij kent ook uw gedachten. En hij weet waarom u iets denkt. Hij weet of je belijdt dat je gelovig bent. De naam hebt dat je leeft. En intussen midden in de zonde leeft. Hij weet ook dat er zijn die misschien zo twijfelen. En geen zekerheid hebben. En toch niet zonder hem kunnen. Zonder het kruis, zonder die gezegende voeten, zonder die gezegende stem, zonder vergeving van hem. Een woord uit van zijn lippen. En dan zegt Jezus, wat is nou gemakkelijker te zeggen, lichter om te zeggen, uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel. Nou, het is even gemakkelijk te zeggen, het is niet zo moeilijk om dat te zeggen. En voor een mens is het allebei even onmogelijk om te doen. Zonde vergeven. En die man genezen. Maar dat tweede is wel het gemakkelijkst te controleren. Te zien. De genezing van het lichaam. En om nu dat eerste te bewijzen. Dat hij de zonde vergeeft. Geeft hij ook dat tweede. Genezing. Zodat die fariseeën en die schriftgeleerden het zullen zien. Hij kan dat echt. Hij heeft echt die bevoegdheid om het te doen. Ik zeg u, verlamde man, sta op en neem uw bed op en ga heen naar uw huis. Wat een troostgemeente voor die man die zoveel argwanende blikken op hem gericht zag. Als hij naar buiten zou zijn gekropen, dan zouden ze tegen hem zeggen, denk je nou echt dat dat gebeurd is? Laat je nou niks vertellen dat jouw zonden vergeven zijn. Je kan bovendien ook nog steeds niet lopen. Dus waarom zou dat eerste wel gebeurd zijn? Maar de Heer Jezus die neemt het nou op voor zulke mensen, gemeente. En daarom geneest hij hier ook dat lichaam. Als een teken, als een zegel van de vergeving als het ware. Denk je dat nou echt? Misschien kent u dat in uw leven. hoop op vergeving gekregen door het woord, door het vertrouwen op de belofte van het evangelie. Maar dan komt die binnenprater weer, dat stemmetje van binnen. Denk je het echt? Je praat jezelf wat aan. Dat kan. En waar ga je dan naartoe? Toch weer terug naar die voeten. Toch weer terug naar de Here, nietwaar? Die het voor zulke mensen opneemt. Bestreden. En dat doet hij vandaag niet door een bijzonder wonder, nee. Door je ook nog eens beter te maken van die ziekte, dat kan hij wel. Maar dikwijls gebeurt dat niet. Hij zegt, hier heb je mijn woord. Lees nou Lucas 5 nog maar eens. En houd je daar maar aan vast. Niet aan het woord van mensen. Kijk niet de mensen naar de ogen. Naar hun argwanende, negatieve blikken. Maar kijk mij in de ogen. En zet je hoop op mijn woord. En let ook maar op dat teken en zegel. Niet van gezonde benen, maar van de doop. Dit woord is geschreven omdat u zou weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonden te vergeven, zegt vers 24. Hij heeft niet alleen de macht, hij is ook gewillig om dat allernoodzakelijkste te geven. Daarom deze preekgemeente, daarom dit doopwater, opdat een ieder die het van hem moet hebben niet verderven zal, maar eeuwig zal leven. Gemeente, we lezen in vers 17 dat de kracht van de Heere er was om te genezen. En die kracht is er ook vandaag. Want het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dan gebruikt Paulus hetzelfde woord. We zijn vanmorgen op het krachtenveld van de Heilige Geest. Die verlamde man, die was net zo dicht bij de zaligmaker en bij de zaligheid als de fariseeën en de schriftgeleerden en als wij vanmorgen. Maar ik voel me zo onmachtig om te gaan. En ik weet niet hoe dat moet. Gemeente, dit is nou het evangelie. De Heere komt naar u toe. In de doop. In de prediking. In het woord, zijn voeten, zijn vergeving. Dat is daar waar zijn stem klinkt. En hij brengt alles mee. De kracht is er om te genezen. Om hen te genezen, die fariseeën. Dan kan het voor ons allen toch. Dan kan het voor u, voor jou, voor mij, ook vandaag. En leg ook uw ja maar's maar aan die voeten neer. Jezus, niet mijn eigen kracht en niet mijn redeneringen. U alleen, gij alleen kunt me redden. Dat is nou het geloof, gemeente. Op dat geloof ontvangen zondaren vergeving. En als je daar iets van beleeft, dan ga je God ook groot maken, jawel. God verheerlijken. We horen het die man als het ware zingen als hij naar buiten loopt. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Maar ook aan mijn lichaam. Hij ging naar huis. God verheerlijkende. De ervaring van de vergeving, gemeente, doet lof zingen. Het geloof in de vergeving. Dat ook. Al heb je dan geen stem, misschien heb je geen stem en denk je, hoe moet dat nou? Dan zingt het in je hart, hè? Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Of met een andere psalm. En als je het hier leert, dan zul je het straks ook doen. Wie komen er in de hemelgemeente om God dan eeuwig te loven en te prijzen? Die mensen die het hier een klein beetje hebben geleerd. Om wie hij is. En straks, jawel. Straks dan ontvang je ook wat deze man hier al kreeg. Genezing van alle kwalen. Om nooit meer ziek te worden. Nooit meer gebrekkig te zijn. Om nooit meer te sterven. Daar is de lof volmaakt. Daar zullen zij, Gods knechten, met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Door en om Jezus. En daarom gemeente. God alleen zij de eer. Amen. Danken en bidden. Heere, wat is dat groot? Als dat het verlangen mag zijn. En ook werkelijkheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat Gij het hebt gedaan. Heere, heb dank voor uw woord. Voor uw voeten, voor uw stem, voor uw vleugelen. Geef het, Heere, aan jong en oud. Dat dat nou de hoogste plek, de mooiste plek voor ons mag zijn. Niet achter een beeldscherm, maar aan uw voeten. We bidden om genade voor ons allen. Geef dat we, net als die mannen mogen zijn, ook voor anderen. Een echte vriend. Een echte vriendin. Mogen we zo gemeente zijn, Heere, dat ook de kwetsbaren in de gemeente veiligheid mogen vinden en ervaren in de gemeente. Heere, wat kan het moeilijk zijn? We hebben het gehoord, het rijkste, het grootste is de vergeving. Maar als we een kruis moeten dragen, dat voor ons besef en voor onze beleving veel te zwaar is. O Heere, niet gemakkelijk, maar u weet ervan. En wilt u ons leren over wat het nou het belangrijkste is, vergeving. Maar wil ons ook dragen. Dat we ook mogen leren, mogen weten. Met lichaam en ziel mogen we uw eigendom zijn. Maar schenk ons dan, Heere, dat nieuwe leven. En dat geloof dat onmisbaar is. Aanvaard onze dank, vergeef onze zonden, neem ons onder uw hoede en breng ons vanavond weer samen rond uw woord. We vragen het om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 66, het 10e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.